Wat een heerlijke dienst. Dan te bedenken dat de geluid eerst helemaal weg is. Maar dan zo intens samen God aanbidden. De naam boven alle namen verhogen. Ik stond gewoon te huilen hier op de eerste rij van... Ja, hoeveel ik van Jezus hou en hoe mooi zijn naam is. En hoe dat alle verschil uitmaakt. En dan Rick, zo mooi wat je ook deelt uit je eigen hart... Rick is 21 geworden gisteren, jongens. En ik vind bijna niet zo mooi in het leven als gewoon jonge mensen die vol voor Jezus gaan. Die zeggen, ik ben misschien nog jong, maar Jezus is mijn leven, is mijn doel. En ik vind dat je daar zo'n mooi voorbeeld ook in bent, Rick, als je hier staat. En gewoon laat zien wie Jezus is in jou. In september maakte mijn wasmachine, even een heel ander onderwerp, ineens een heel raar geluid. Eigenlijk een kabaal. Ik zat gewoon lekker in mijn woonkamer en ik hoorde vanuit de keuken een keihard geklapper. Wat bleek, de lagers, ik weet eigenlijk niet precies wat dat zijn, maar dat maakt niet zoveel uit, maar dat zit ergens in je wasmachine, die waren defect en die gingen klapperen, wat zorgde voor een heel hard geluid. Na 12 jaar trouwe dienst had mijn mooie wasmachine het begeven. Dus, tijd voor een nieuwe. Maar ik werd gelijk een beetje moedeloos bij die gedachte. Want ik woon namelijk in de rivierenbuurt in een appartement op 3 hoog zonder een lift. En van alle dingen die je 3 verdiepingen trappen omhoog en naar beneden kunt tillen... behoort een wasmachine wel echt tot een buitencategorie. Dat is gewoon echt terror. Wie heeft dat wel eens meegemaakt, een wasmachine getild? Ja, jullie weten dat. Verschrikkelijk. Dus ik kreeg gelijk al pijn in mijn rug bij de gedachte aan de martelgang die ik moest ondergaan bij het kopen van een nieuwe wasmachine. Maar goed, mijn kleren zijn me ook wat waard. Ik hou van kleren, dus ik dacht, we moeten toch maar een nieuwe wasmachine kopen. Dus ik besloot om naar de mediamarkt te gaan. Christine en ik waren toen net een paar maanden aan het daten. En ik vroeg of zij met me meeging. Nou, we gingen naar de mediamarkt. We werden ontvangen door een vriendelijke verkoopster. En ze sprak eigenlijk meteen al het verlossende woord. Ze zei, als wij de nieuwe wasmachine komen bezorgen, nemen wij de oude wasmachine gelijk weer mee. Ik dacht, halleluja! Ik hoef die trap niet op met de wasmachine en ook niet af met de oude wasmachine. Dit komt helemaal goed. Dus die vriendelijke verkoopster die begon uit te leggen waar je op moet letten bij de aanschaf van een wasmachine. Wat de voordelen van de ene zijn en de voordelen van de andere. En zo vielen er steeds meer wasmachines af, 1 voor 1, totdat er nog 2 overbleef. 2 opties waar ik uit moest kiezen, welke ik zou kopen. Eigenlijk had ik in mijn hart al besloten dat ik voor de duurste van die 2 wilde gaan. Maar ik zocht nog een beetje naar redenen om mijn keuze voor mezelf ook te rechtvaardigen. Dus de verkoopster die zei, ik laat jullie wel even alleen. Dan kunnen jullie even het er rustig over hebben. En ineens zei Christina op dat moment, ik heb trouwens ook nog wel een wasmachine in mijn schuurtje staan. Waar ik niks mee doe. Die mag je anders ook wel hebben. Nou, meteen raakte ik in paniek. Ik voelde de pijn in mijn rug gelijk alweer opkomen. Ik dacht, als ik die wasmachine krijg, ja, dan moet ik dus wel mijn eigen naar beneden brengen en die van haar weer omhoog. Maar in tweede instantie raakte ik in paniek en eigenlijk was die angst nog veel groter, omdat het klinkt wel als een heel lief gebaar van Christine dat ze haar wasmachine aan mij wil geven. En het bespaart ook wel heel veel geld. Maar wij als mannen weten natuurlijk dat de prijs die je daar wel voor moet betalen, vele malen hoger is en niet uit te drukken is in euro's. Namelijk, dat zou me mijn onafhankelijkheid kosten. Vanaf dat moment sta je als man onder de plak van een vrouw. Maar ik probeerde Christina dus een beetje af te houden. Ik zeg, joh, nee, joh, dat hoeft niet en dat komt wel goed. Ik heb toch al besloten en... Komt helemaal goed, maar Christina die hield dapper vol. Ah nee joh, ik heb die wasmachine pas 2 jaar. Hij is nog een hartstikke goede staat. Ik doe er toch niks mee. Hij staat er een beetje te staan. Je mag hem met een gerust hart hebben. Nou, mijn gevoel kwam in opstand. Maar mijn verstand zei toch tegen mij dat dat wel de beste keuze was. Dus uiteindelijk wist ik alle angsten in mij te sussen, tot bedaren, te brengen. Ik accepteerde deze gift van Christina en ik nam het besluit dat ik inderdaad die helse martelgang van die trappen met een wasmachine zou moeten ondergaan. We zijn nu een paar maanden verder en je kunt je misschien voorstellen hoe ik me voelde toen ik vorige week ineens opnieuw een geklapper uit mijn wasmachine hoorde. Maar goed, ik zit daarover nog in de ontkenningsfase, dus daar hebben we het verder niet over. Maar het punt wat ik met dit verhaal wil maken is dat als iets kapot is, we dat weggooien en vervangen. Toch? Dat is wat we doen met iets wat stuk is. En hoeveel moeite het ons ook soms moet kosten om het te vervangen. We weten allemaal wat stuk is, dat is waardeloos geworden. Laten we samen bidden. Vader God, we komen voor uw troon. Heer, we danken u voor de mooie aanbidding die we net mochten hebben. Dat we mochten proclameren met heel ons hart. U bent de naam boven alle namen. Heer, en we komen voor uw troon en we vragen of u uw geest wil uitstorten in onze harten. Dat u onze harten wagenwijd openzet, Heer, voor wat u wil vertellen deze middag tegen ons. En Jezus, ik bid dat u hier ook naast mij staat en mijn hand vasthoudt. En dat we samen het woord mogen brengen wat ligt in uw hart en wat u gegeven heeft aan mij. Zet het kracht bij door uw geest en doe wat u alleen kan. In Jezus' naam. Vandaag beginnen we op deze locatie met een nieuwe prekenserie getiteld Jezus Messias. En we kijken samen uit naar Pasen. We mochten net horen in de mededelingen dat we op eerste Paasdag in de A-kerk een dienst gaan hebben tot de eer van de naam boven alle namen van Jezus. En verschillende mensen worden gedoopt en andere mensen treden deze dienst toe. Misschien ben jij wel iemand die denkt van, hé, ik zou daar best bij willen zijn. Ik zit ook na te denken over de doop of over lidmaatschap. Wees ook van harte uitgenodigd om toe te treden of je te laten dopen. Je kunt morgenavond en volgende week maandagavond ook naar de infoavond op de hoofdlocatie gaan. Om je daar op te geven, maar ook om nog meer informatie te ontvangen daarover. En ik weet al verschillende mensen die het besluit hebben genomen om in deze dienst ja te zeggen, ten volle ja te zeggen tegen Jezus. En we willen daarom vanuit deze prekenserie Jezus, Messias, toewerken naar dat moment. En natuurlijk niet alleen naar de doop en naar toetreden. We willen toeleven naar het moment, naar de herinnering van Jezus' dood aan het kruis. Maar ook Jezus' opstanding uit de dood. Maar we willen ook over Pasen heen kijken en zien wat de dood en wat de opstanding van Jezus allemaal teweeg heeft gebracht voor ons. Maar anders dan de afgelopen jaren willen we dat niet doen vanuit de evangelie, maar vanuit het Bijbelboek Jesaja. En Jesaja die schreef zijn profetieën en zijn visioenen honderden jaren voordat Jezus werd geboren in Bethlehem al op. Maar we zien in de profetieën en de visioenen die Jesaja beschrijft, zien we hoe Jezus, hoe de Messias daarin belichaamd is. Jesaja spreekt bijvoorbeeld heel gedetailleerd over de geboorte van Jezus. Maar ook over het leven van Jezus. Over het lijden en het sterven van Jezus. Maar ook hoe Jezus alles nieuw zal maken. En zonder dat hij de naam van Jezus gebruikt, verwijst hij steeds opnieuw naar de Messias die komen zal, de gezalfde van God. Jesaja is absoluut mijn favoriete Bijbelboek uit het Oude Testament. Er staat zoveel moois in. Maar als Jesaja zijn visioenen krijgt, is dat wel in een periode van gebrokenheid. Het beloofde land waar God Abraham, Isaac, Jacob en al hun nakomelingen naartoe had gebracht, is verscheurd. Enerzijds zien we 10 van de oorspronkelijke 12 stammen die onder een nieuwe regering een nieuw koninkrijk stichten, het koninkrijk Israël. Er zijn 2 stammen, Juda en Benjamin, die blijven trouw aan de troon van David. Aan de belofte die God al aan David en zijn nageslacht heeft gegeven. En zij komen met een ander koninkrijk, namelijk het koninkrijk Juda. En met Jeruzalem als hun hoofdstad keren zij zich, of gaan zij verder zonder Israël met God. Israël die keert zich steeds verder af van God. We lezen in de Bijbel dat koning na koning deed wat slecht was in de ogen van de Heer. En niet alleen de koningen, het volk keek naar de koning en zij deden wat de koning deed. En Gods hart die brandde voor zijn volk, zoals dat altijd al had gedaan. Zijn verlangen was om in een liefdevolle relatie met zijn volk te leven. God is zo geduldig. God is zo genadig. God wacht zo lang. Maar uiteindelijk, na eeuwen, naar slechte koning tot slechte koning, besluit God om datgene te doen wat Israël al ver voor hem besloten had. God laat het volk los. Assyrië verovert Israël. Ze vallen het land binnen en het land wordt vernietigd. Israël is kapot. En dan Juda. Juda kent ook verschillende slechte koningen. Maar die worden afgewisseld door koningen die deden wat goed was in de ogen van de Heer. Die het volk brachten weer terug in de liefdevolle relatie met God. En tijdens het leven van Jesaja, Jesaja leefde ook in Juda. Jesaja is oud geworden. Hij leefde tijdens de regering van 4 koningen. Namelijk Uzzia, Jotam, Ahaz en Hiskia. 4 koningen. En die eerste 2 koningen, Uzzia en Jotam, dat waren wel redelijk goede koningen. Ze maakten goede keuzes, ze maakten ook wel wat slechte keuzes, maar ze probeerden in ieder geval wel voor God te leven. Ahaz was echt een verschrikkelijke koning. Echt verschrikkelijk. Die deed alles wat God verboden had. Maar dan komt zijn zoon Hiskia en Hiskia is een superkoning. Een koning die zijn hele leven lang God wilde dienen. De afgodenbeelden weghaalde. Het volk terugbracht in relatie tot God. In deze periodes, tijdens deze 4 regeringen, leeft Jesaja. Maar Jesaja kijkt al verder dan de levens van die koningen. Hij ziet al wat gaat komen daarna. In het profetische. En na Hiskia zien we dat Juda ook hetzelfde lot zal ondergaan als Israël. Jesaja die wijst op de zonde van Jeruzalem. Jesaja zegt, jullie vereren afgoden. En daarmee misdragen jullie je tegenover God. Hij zegt, jullie zijn hoogmoedig. En daarmee misdragen jullie je naar jezelf. Jullie zijn wetteloos, jullie nemen geen enkele wet serieus en daarmee misdragen jullie je naar anderen. Jeruzalem is een stad waar moordenaars zijn en waar dieven zijn en waar corrupte gezagshebbers zijn. En er is nog nauwelijks oog voor de meest kwetsbaren in de samenleving. De arme mensen, de weduwen. De wezens, ze worden compleet aan hun lot overgelaten. O, Jesaja roept op tot bekering, maar ook in Juda zien we dat het alleen maar bergafwaarts gaat. Ook Juda is kapot. Het kostbare volk van God. Dat bedoeld was om in een liefdevolle relatie met de almachtige God te leven, die leefde niet in hun bestemming. De mensen leefden zo anders dan dat ze bedoeld waren. Het beeld van een volk dat apart is gezet voor God, heilig verklaard, is een gebroken beeld geworden. Israël en Juda waren kapot. En wat kapot is, dat gooien we weg. Toch? We kunnen ons goed voorstellen dat God zijn volk opgaf. We kunnen ons goed voorstellen dat God keek naar datgene wat eens zo geliefd voor hem was geweest, eens zo kostbaar, maar wat nu zo ver bij zijn hart vandaan was, dat hij het loslaat, dat hij het overgeeft aan zijn vijand. Waarom zou God nog omkijken naar zijn volk? God had alle reden om het weg te doen. En dat zien we dan ook in Jesaja, de eerste 39 hoofdstukken. Oordeel na oordeel voor Israël, voor Juda, voor de omliggende volken. De oordeel van God. En we lezen het als christenen en we worden er ongemakkelijk van. We willen niet kijken naar een God die oordeelt. We willen kijken naar een God die liefde is, toch? We willen kijken naar een goede vader. En als we dan lezen over het oordeel van God, dan snappen we dat niet. Dan kunnen we dat niet rijmen met het beeld van die liefdevolle vader die we hebben. Dus daarom lezen we het maar liever niet. Daarom slaan we die hoofdstukken maar liever over. Maar is het zo apart? Is het zo bijzonder? Is het zo onlogisch dat God zegt: ik laat jullie los. Wat kapot is, gooi ik weg. Wat eens zo waardevol en geliefd voor mij was, laat ik gaan. Is dat niet wat we allemaal doen? Is dat niet hoe we allemaal met gebroken relaties omgaan? Zeg nou eerlijk, als jij wordt gekwetst door een dierbare vriend of vriendin, op een hele diepe manier, dan neem je toch ook afstand van die persoon? Als jij in een kerk zit waar zoveel chaos is en waar scheuring na scheuring is, waar mensen niet in eenheid met elkaar leven, maar steeds in oneenigheid met elkaar zijn, dan ga je toch ook weg uit die kerk. Als jij een relatie hebt, maar je geliefde die pleegt overspel, die gaat vreemd, dan maak je die relatie toch ook uit. Als een relatie verbroken is, als een relatie kapot is, als er niks meer van die relatie over is, dan is toch de normale reactie om het los te laten, om het te laten gaan, om verder te gaan en misschien iets nieuws te gaan zoeken. Welke reden heeft God eigenlijk om zich nog steeds te verbinden met jou? Als je heel eerlijk kijkt naar je eigen hart, wat heeft God nog bij jou te zoeken? Want als we heel eerlijk zijn, hoe ziet ons leven er dan uit? Ten diepste weten we allemaal hoe we bedoeld zijn door God. Daar ben ik van overtuigd. Ergens weten we allemaal hoe we eruit zouden zien in onze meest pure vorm. Als we onze onschuld niet hadden verloren door wat anderen ons hebben aangedaan. Als die smerige leugens of zonden van ons verleden niet aan ons zouden kleven. Als we in de juiste verhouding tot God en tot mensen zouden staan. Ergens weten we allemaal hoe we eruit zouden zien in de meest pure vorm. Als we onbevangen en sterk en vurig zouden zijn. Misschien zoals je ooit was in je kindertijd. Maar hoe ver sta je nu bij die realiteit vandaan? Het beeld van wie jij zou moeten zijn, is gebroken. Jij bent kapot. En dat weet je. Niemand kent jouw walging, jouw pijn, jouw gebrokenheid. Jouw eenzaamheid. Maar jij weet het. Als je 's avonds alleen in je bed ligt. Je bent kapot. En wat kapot is. Dat gooien we weg. Toch? God had alle reden. Om Israël en Juda op te geven. En hij heeft alle reden om ook jou op te geven. Maar dan. Te midden van al dat oordeel. Te midden van al die zonde. Te midden van al die afstand tussen God en mensen. Krijgt Jesaja een nieuw woord. Hij ontvangt een nieuw beeld. En hij spreekt daarmee tot het volk van God en hij spreekt daarmee tot jou. Laten we samen lezen Jesaja 42, de versen 1 tot en met 7. Jesaja 42, vers 1 tot en met 7. En daarin zegt God door de mond van Jesaja heen. Hier is mijn dienaar. Hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dit zegt God de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft en levensgeest aan alle die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik de Heer. Jou, mijn helper, geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen. En maak je tot een licht voor alle volken. Om blinden de ogen te openen. Om gevangenen te bevrijden uit de kerker. Wie in het duister zitten uit de gevangenis. Hier is mijn dienaar. De Messias wordt eeuwen voordat hij komt, al geprofeteerd. En deze woorden die we net lezen, die worden letterlijk in Matteüs 12 betrokken op Jezus. De dienaar van God die hier wordt geprofeteerd, is Jezus Messias. Israël is door God verstoten. En Juda heeft de woede van God opgewekt. En ook jij en ik laten ons leiden door onze eigen verlangens. Maar er is wel iemand die God heeft uitgekozen. Iemand in wie God wel veel vreugde vindt. Iemand die wel ten volle is vervuld met de Heilige Geest. En zijn naam is Jezus. Wij zijn het niet, maar Hij is het wel. En God geeft hem de verantwoordelijkheid om het recht op aarde te herstellen. Om de wereld te ontdoen van afgoderij en hoogmoed en wetteloosheid. God belooft dat hij zijn dienaar zal steunen in alles wat hij onderneemt. En dat vind ik zo bijzonder van God. God die kon zelf kiezen met wie hij zijn macht zou delen, toch? Hij kon zelf kiezen aan wie hij de verantwoordelijkheid om de wereld te oordelen zou geven. En van alle mensen die hij zou kunnen kiezen, had tyrans kunnen kiezen, hij had oorlogsstrijders kunnen kiezen, dictators, koningen, had van alles kunnen kiezen. En hij kiest voor de meest liefdevolle en de meest zachte persoon die ooit heeft bestaan of zal bestaan. Jezus. Wat zegt dat over het hart van God? 39 hoofdstukken lang zien we dat God de aarde wil oordelen en hij legt het oordeel in de handen van de meest zachte en de meest liefdevolle persoon die ooit heeft bestaan of ooit zal bestaan. En daarmee zegt God, ik geef de mensen niet op. Ik geef het kapotte, het gebrokene niet op. Ik geef juist het perfecte op. Ik geef mijn geliefde zoon Jezus op. Al het oordeel van God in de Bijbel kunnen we alleen maar begrijpen. Als we begrijpen wat God vervolgens doet. Zijn oordeel staat niet tegenover zijn liefde of zijn genade. Het oordeel is waar God recht op heeft. Het offer van zijn zoon is wat hij doet. Jezus, de meest tedere persoon, de meest vergevingsgezinde, de meest genadige persoon, stuurt hij naar de wereld om het recht te verschaffen, om het recht te herstellen. Het hart van de Vader, met de keuze voor zijn zoon, kiest hij voor de weg van liefde. En het zou logisch zijn geweest. Als Jezus was gekomen naar de aarde met een legermacht. En dat hij alles vernietigd had wat zonde was. En dat zou voor ons verschrikkelijk zijn geweest. Want dat zou ons einde betekend hebben. Niemand van ons had dat kunnen weerstaan. Maar we zien dat de dienaar van God niet hard is. En ook niet uit is op vernietiging. We zien dat de dienaar van God wordt gekenmerkt door tederheid en genadig wil herstellen wat gebroken is. Het hart van Jezus is vol van liefde en bewogenheid voor datgene wat beschadigd is. Het begint langzamerhand weer een beetje mooier weer te worden. Naar de winter, naar de vele regen van de afgelopen weken. En ik kijk alweer uit naar die lekkere, zwoele zomeravonden. Meer mensen die daar zin in hebben. Heerlijk. En ik stel me zo voor dat Jesaja dit woord van God ontvangt als hij op een zwoele zomeravond lekker aan een meertje zit en een eigen kampvuurtje heeft gebouwd. Want God die spreekt heel vaak door de metaforen van alledaagse dingen. Alsof die tegen Jesaja zegt, Jesaja, zit hier nou lekker met je vuurtje, aan het water, onder de sterretjes. Maar kijk nou eens naar het riet aan de waterkant. Die rietstengels. Ze zijn super kwetsbaar. Ze waaien met alle winden mee. Ze worden heel makkelijk beschadigd. Een klein tikje en ze knakken al. Weet je, zoals die rietstengel, zo is Israël. Zo is Juda. Zo ben jij. Misschien ben je wel op een moment in je leven dat je je voelt als een geknakte rietstengel. En voel je dat je gekwetst bent door de mensen om je heen. Voel je dat je onder invloed staat van andere mensen. Voel je dat je beschadigd bent, geknakt en makkelijk te breken. Nou zegt God tegen Jesaja, dat is niet wat Jezus, de Messias, gaat doen. Wat geknakt is, dat breekt hij niet. Wat beschadigd is, dat geeft hij niet op. Er is nieuwe hoop. Jesaja die snapt dat beeld. De dienaar van God, de komende Messias, zal met bewogenheid en in genade niet afbreken wat al beschadigd is. En dan spreekt God opnieuw. Hij zegt, kijk ook eens naar je kampvuurtje. Dat je zo zorgvuldig hebt gemaakt. Het begin van de avond was het vuur nog hevig. En laaiend vuur. Maar nu is het al bijna uitgedoofd. En het smult nog slechts een beetje na. Je ziet nog een paar kleine vlammetjes vechten en strijden om overeind te blijven. Maar iedereen weet dat daar ook snel een einde aan zal komen. God zegt tegen Jesaja, dat kwijnende vlammetje, zo is Israël. Zo is Juda, zo ben jij. Misschien herken je je wel in dat kwijnende vlammetje. Weet je wat het is om God te volgen met heel je hart en heel je ziel en al je verstand? Ken je die periodes dat je hart vurig brandde voor hem? Maar ben je op dit moment in een fase van je leven gekomen dat het vuur bijna is uitgedoofd? Dat wat ooit zo krachtig brandde voor hem, dat daar nog zo weinig van over is? Dat je geen motivatie meer hebt om tijd met God door te brengen. Om te doen wat hij van je vraagt. Om het verschil uit te maken in deze wereld. Je passie, je verlangen naar God dooft steeds verder uit. En God zegt, maar Jezus, de Messias, de dienaar van God die komen zal ook dat vuur niet uitmaken. Ook daarvoor is nog hoop. Hoe weinig er ook over is van jouw passie voor hem. Hij geeft je niet op. Jezus, de Messias. De dienaar van God die moet het recht herstellen op aarde. En hij doet dat ongebroken. En vol van vuur. Ja, waar jij geknakt bent, waar jij gebroken bent, waar jij kapot bent, is Jezus heel. In zijn hele bestaan heeft hij nog geen deukje of schrammetje opgelopen. Jezus is perfect. En hij maakt alles nieuw. En hoe klein jouw vlammetje ook is geworden, je vuur in jou misschien bijna uitgedoofd. Jezus is vol van vuur. Zijn hart brandt met een vurige passie voor de Vader en voor jou. En hij wil jou terugbrengen in een liefdevolle relatie met de Vader. Hij geeft je niet op. Geknakt riet. Een kwijnende vlam. Jezus kan er nog steeds wat mee. Hij is het licht van de wereld. Hij schijnt met zijn licht in jouw duisternis. Hij opent de ogen van de blinden. Hij laat ons zien wie de Vader is en wat er leeft in zijn hart. Hij bevrijdt de gevangenen. Hij zet ons vrij van onze zonden, van onze gebondenheid. In Jezus, zijn perfectie, worden ook wij heel. Dus als we toeleven naar Pasen, de dood en de opstanding van Jezus, dan zien we hier in de eerste Jesaja-preek het beeld van hem, van de dienaar van God. Zijn hart. Alles wat hij doet om het recht te herstellen op deze aarde, het recht te herstellen in jouw leven, doet hij vanuit liefde en genade en bewogenheid. Jezus Messias is niet gekomen om jou te veroordelen, maar om jou te redden. Jezus Messias is er niet op uit om jou te vernietigen, maar om te herstellen. Jezus Messias gooit niet weg wat kapot is. Hij maakt jou weer heel. Dat is het hart van Jezus Messias. Amen. Laten we samen bidden. Vader God, we komen voor uw troon. En we komen in gebrokenheid. Ook wij leven niet op tegen het beeld zoals we zijn bedoeld. Ook wij leven niet in de puurste vorm van onszelf. Ook wij zijn onze kracht en onze bevangenheid en het vuur in ons kwijtgeraakt. Heer, we zijn gebroken. En we zijn kapot. En we hebben u zo vaak verraden. We hebben onze ruggen zo vaak naar u gekeerd. In al uw pogingen om dichter bij ons te komen, hebben we u zo vaak weerstaan. We hebben ons zo vaak van u afgekeerd. Dan danken we u, Vader, dat u ons niet hebt opgegeven. Dat u nooit opgeeft. Dan danken we u dat u Jezus heeft gestuurd, die ongebroken is en vol van vuur. Die door niks beschadigd wordt. Die door niks van zijn doel kan afgehouden worden. Die door niks zijn vuur in hem laat uitdoven. Dan danken we u, Jezus, dat u kwam. Heer, we bidden om een diepere openbaring. We bidden om een dieper besef van wie u bent en wat u heeft gedaan. Ook met deze Pasen dit jaar. Dan bidden we dat het geen theologie blijft. Dat we niet makkelijk zeggen, ja, Jezus voor mijn zonde gestorven. Maar dat we de diepte van wat u heeft gedaan gaan begrijpen. Van alles wat het u heeft gekost. En van alles wat u daartoe dreef. Uw hart. Jezus, we willen uw hart kennen. We willen uw hart voor ons kennen. En misschien hebben we onszelf wel opgegeven. Misschien kijk je wel naar jezelf en denk je, weet je, van mij, als ik kijk naar mijn leven, het wordt nooit wat. Ik zal nooit een man of een vrouw zijn die vol voor Jezus kan gaan. Want er is altijd weer die teleurstelling. En er is altijd weer dat falen. En altijd weer die zonde. Je bent geknakt en je bent een kwijnende vlam. En misschien heb je het geloof al lang opgegeven dat jij ook die man, die vrouw kan zijn. Die ten volle voor God gaat. Waarvan je kan begrijpen dat God vreugde in je vindt. Kan begrijpen dat God je heeft uitgekozen. Kan begrijpen dat God zijn geest over jou wil uitstorten en het samen met jou wil doen. Maar er is uitkomst, lieve broer, lieve zus. Want Jezus kwam. En als jij in je gebrokenheid je verbindt aan de perfectie en de heelheid van Jezus. Dan zul jij ook genezing ontvangen. Als jij niet langer leeft voor jezelf, maar Jezus het doel van jouw bestaan maakt. En zijn woorden indringt als water voor een dorstige ziel. Dan zul ook jij heelheid ontvangen in hem. Jezus heeft jou niet weggegooid. Hoe kapot of gebroken je ook bent, hij geeft je nooit op. Hij ziet het met je zitten. Hij houdt van jou. Hij geniet van jou. Zijn hart verlangt naar jou. En zijn vraag ook vandaag is, wil jij je verbinden aan mij? Met alles wat je met je meedraagt. Met alles wat stuk is in jouw leven. Wil je je verbinden aan mij? Wil je je leven aan mij geven? Wil je besluiten om je te laten dopen? En daarmee je oude leven achter je te laten en een nieuw leven op te staan met hem? Wil je dat het beeld van perfectie komt in jouw beeld van gebrokenheid? Om alles nieuw te maken. En als jij daar vandaag een stap in wil zetten, dan wil ik vragen, terwijl we allemaal onze ogen gesloten houden. En onze hoofden gebogen. Om dan hoog je hand op te steken naar God. En te zeggen, ja Heer. Kom in mijn leven, kom in mijn bestaan. Vernieuw mij. Kom in mijn gebrokenheid en maak mij heel. Als je een stap wil zetten naar Jezus, steek je hand op, zodat ik voor je mag bidden. Jezus, zo geven we onszelf aan u. Kom dichterbij en neem alles van mij. Neem alles van ons. Maak ons heel, stort uw geest uit, Heer, over deze mensen, over deze zaal. En doe wat u alleen kan. U geeft ons nooit op. Laten we samen gaan staan. Laten we ook reageren op het woord van God door samen hem groot te maken en te verhogen in onze liederen. En als jij voelt dat je gebed nodig hebt, ga dan ook naar achteren om voor je te laten bidden. Laat Jezus dichterbij komen in jouw gebrokenheid. Laat Jezus dichterbij komen in jouw lauwheid. Laat Jezus dichterbij komen. Verbind jezelf opnieuw aan hem. Amen. Love. We gaan deze dienst afsluiten onder de zegen van God. Nog één mededeling. Overmorgen, dinsdagavond, hebben we hier een speciale avond. Vision and Community Night. Voor alle mensen die zich op een of andere manier betrokken voelen bij wat we hier doen. Elke zondag in het Platform Theater. Dus lid, gast, maakt niet uit. Misschien ben je hier voor de eerste keer. Voel je uitgenodigd. We gaan een pubquiz doen, waardoor we elkaar ook wat beter allemaal willen leren kennen. We gaan ook terugkijken, hoe was ons eerste half jaar hier op de centrumlocatie. En vooruitkijken, namelijk wat zijn de volgende stappen die wij gaan nemen. En er staan een paar hele mooie, spannende stappen alweer klaar voor ons, die we willen gaan nemen. Dus laat je daar nieuwsgierig door maken en kom vooral dinsdagavond 19:30 hier in het gebouw. We hebben ook lekkere hapjes en drankjes, dus er wordt goed voor je gezorgd. Wees erbij. Zometeen na de zegen is er ook koffie en thee hier bij de bar. En je kunt ook na de dienst naar de garage, het restaurant wat hier aan grenst. Daar kun je ook nog een lunch kopen en samen lekker napraten en elkaar ontmoeten. Laten we de zegen van God ontvangen met onze harten, onze handen daar ook voor openen. De zegen van God, de Vader, de Almachtige, die was, die is, die komen zal. Die zoveel van je houdt, alle reden heeft om je te veroordelen, maar daarvoor in de plaats zijn Zoon stuurde. En de zegen van Jezus Christus, Jezus Messias, de dienaar van God, die het geknakte riet niet breekt en de kwijnende vlam niet dooft, die jou nooit opgeeft, wat je ook hebt gedaan. En de zegen van de Heilige Geest van God, die uitgestort is in ieder hart dat Jezus erkent als Verlosser en Heer. En die zal leiden op al je wegen. De zegen van deze drie enige God zijn met jullie allen, totdat Jezus terugkomt. En hij komt spoedig. Halleluja.